Wat ik wil gaan vertellen vandaag is, het is eigenlijk een beetje samenraapsel van verschillende dingen. Meditatie kwam ook op, Bodhisattva-ideaal, eigenlijk ben ik nu bezig met het Bodhipapa-ideaal. En ik ben gewoon vooral bezig met mijn zoon op te voeden. Dus deze lezing is een samenraapsel van al die momenten dat hij dan toch in slaap gevallen is, dat ik eindelijk eens kan stilstaan bij de lezing. Dus we gaan zien hoe dit bij elkaar past, maar eigenlijk wil ik drie dingen gaan behandelen. Het eerste wil ik het Bodhisattva-ideaal zeg maar een beetje technisch gaan bekijken. Technisch, streepje historisch. Dan wil ik het praktisch gaan bekijken. En dan, om af te sluiten, wil ik het mythisch gaan bekijken. En dat allemaal in een half uur. Hè? Goed. Technisch, historisch. Gewoon een beetje begrijpen waar we het over hebben. Weten we dat we over praten. Wat ik ga doen om het Bodhisattva-ideaal uit te leggen, is het onmiddellijk in contrast gaan stellen met iets anders. En dat is de arahat of de arahant. Of dat je in Pali of Sanskriet neemt, arahat. We gaan arahat gebruiken. En we gaan die twee tegenover elkaar stellen, omdat als we die twee begrijpen, we het Bodhisattva-ideaal ook goed kunnen gaan gebruiken. Traditioneel is een arahat iemand die ontwaken voor zichzelf doet. Een arahat is iemand die ontwaakt is en die is happy daarmee, klaar. Ja. Dat op zich is al een hele taak om te gaan volbrengen, maar die zijn ontwaken is voldoende voor zichzelf. Een bodhisattva is iemand die zijn ontwaken, dat is heel goed, maar dat is niet voldoende voor hem. Zijn ontwaken is iets wat hij wil aan alle anderen gaan geven, gaan meedelen, gaan uitbreiden. En soms gebruikt men, dat is een beetje een grappige beeldspraak, de beeldspraak waarbij een bodhisattva bijna ontwaakt is, en dan zegt van, oeh, maar ik ga nog even wachten, want ik wil hier nog blijven om al die anderen te helpen ontwaken. Dat is een beeldspraak die we best niet te letterlijk nemen. Maar het is alsof je aan de deurstap van ontwaken zou blijven staan om er voor anderen te kunnen zijn. Ja. Arahat en bodhisattva. Dus een arahat, ontwaken voor zichzelf. Bodhisattva die heeft iets van, weet je, ontwaken, dat is voor iedereen. Ik wil dat gewoon weer gaan. Iedereen, elk levend wezen wil ik helpen om te ontwaken. En dat zijn er veel, elk levend wezen. Ik zat vandaag een beetje te denken, dus één probleem met elk levend wezen is dat er altijd maar nieuwe bij komen. Ja. Het vallen er ook weg, maar er komen er altijd nieuwe bij. Dus dat is een onbegonnen taak, elk levend wezen gaan. En toch, die bodhisattva heeft zoiets van, elk levend wezen, ik wil helpen dat elk levend wezen ontwaakt. Dat is de taak die ik mij stel. Goed, dat is een beetje heel kort samengevat. We gaan direct er nog meer over hebben, waar de bodhisattva en de arahat staan. Wat ik nu wil gaan doen, en nu ga ik me helemaal gaan baseren op Sangharakshita, is dat ik een klein beetje historisch gaan kaderen. Mij heeft het enorm geholpen om te zien hoe dat historisch aan elkaar hangt, om beter te begrijpen wat de betekenis daarvan is. Want het is heel makkelijk om dit verkeerd te gaan begrijpen. Het is heel makkelijk om te gaan denken van, die arahat, dat is eigenlijk een dikke egoïst, die ontwaakt voor zichzelf, die bodhisattva, dat is één, die is dikke, die gaat veel verder. Maar historisch zit het allemaal een beetje anders in elkaar. Als je gaat kijken naar het heel vroege boeddhisme, de Boeddha was er niet meer, de levende bron van inspiratie die de Boeddha was, die was verdwenen. De inspiratie was wel, maar de figuur, de menselijke vorm van de Boeddha was er niet meer. Dus je kon niet meer dat directe contact hebben met de Boeddha. En wat je zag was dat mensen verder gingen beoefenen. Maar beoefening ging ook een bepaald instituut beginnen worden. Dat is ook nodig. Als je geen levende inspiratiebron meer hebt, dan ga je dat in bepaalde vormen gaan gieten, zodanig dat mensen kunnen gaan beoefenen. En dat is goed. Dat is ook heel goed en heel nodig. Maar na verloop van tijd, wat je zag, was dat bepaalde beoefenaars op zo'n manier gingen beoefenen, dat ze toch niet echt heel ver mee gingen daarin. De bedoeling van de Boeddha was altijd van, kijk, ga ervoor ontwaken, bevrijd jezelf, en deel dat bevrijden met anderen. Dat was ook wat hij aan zijn monniken zei. Hij zei aan zijn monniken van, ga en verspreid de dharma. Dat is wat je te doen staat. Beoefen, ontwaak en verspreid de dharma. Maar wat je zag na een periode, na verloop, toen de Boeddha er niet meer was, is dat je bepaalde beoefenaars kreeg, die settelden voor, weet je, ik zit redelijk goed in mezelf, ik beoefen, en al die anderen, weet je, dat is allemaal een beetje lastig, ik ga gewoon zo, ja, dat is eigenlijk wel oké zo. En weet je, er was ook een instituut dat het mogelijk maakte in die tijd om te kunnen beoefenen op redelijk comfortabele wijze. Je bedelde en je kreeg wat. Ja? Dus eigenlijk was het relatief makkelijk om een leven op te bouwen dat het best comfortabel was. Natuurlijk, je had andere beoefenaars die zoiets hadden van, weet je, dit klopt niet. Dat is niet meer de essentie van wat de Boeddha brengt. En die kwam een tegenreactie. En die een tegenreactie was van, nee, maar wacht eens, nee, dat is niet de bedoeling. Dat is de arahat. Maar waar het over gaat, is de bodhisattva. En de bodhisattva, die gaat gewoon weg voor ontwaken voor iedereen. Wilt iedereen tot ontwaken brengen. Dus de bodhisattva, het bodhisattva-ideaal, was historisch een tegenreactie op die ontwikkeling die toen ontstaan was. Die ontwikkeling waar, om het vriendelijk te zeggen, bepaalde beoefenaars een beetje in slaap gedut waren. En bodhisattva-ideaal was een manier om dat helemaal te gaan opengooien en zeggen van, weet je, nee, ontwaken is groots, is reusachtig, is niet gewoonweg dat, hoe waardevol misschien ook, maar toch beperkte ideaal, arahat-ideaal waar je mee werkt. Dus historisch kunnen we zo gaan zien dat het bodhisattva-ideaal ontstaan is als een soort tegenreactie tegen dat beperkte arahat-ideaal. Als je Sangharakshita leest, kun je ook gaan zien dat het allemaal niet zo zwart-wit is, want vermoedelijk gingen bepaalde mensen die dan meer dat arahat-ideaal aanhingen en anderen die het bodhisattva-ideaal aanhingen, gewoon samen beoefenen in één klooster. Het was eerder een iets andere benadering. Maar wat wel ontstond was die enorme drive van, weet je, het gaat hier over ontwaken groots voor iedereen. Ja. Dus dat is een beetje historisch gekaderd hoe die twee aan elkaar hangen. De vraag die we ons kunnen gaan stellen of de arahat en de bodhisattva, of dat werkelijk twee verschillende idealen zijn. Of dat dat twee verschillende vormen van ontwaken zijn. En mijn vermoeden is waarschijnlijk niet. Ja. Als je gaat kijken naar waar we mee bezig zijn, met bevrijding, naar ontwaken. Een van de dingen die we waar we naartoe kunnen gaan groeien, waar we naartoe willen gaan groeien, is, is wat we noemen in het kader van de drie vergiften, verwarring. Verwarring gaan verlaten, uit verwarring gaan weggroeien. En een van de elementen van verwarring is de illusie die wij met ons meedragen, dat we afgescheiden zijn, dat wij afgescheiden wezens zijn. Ik ben Upekshadaka, daar zit Artakusumi, ik heb wel iets met hem te maken. Maar voor de rest is die afgescheiden. En jullie zijn al helemaal afgescheiden van mij. En als ik maar zorg draag voor mezelf, dan komt dat wel in orde. Ja. Maar zo werkt dat niet. Als je kijkt naar wat er nu in de wereld allemaal gebeurt, dan zie je de gevolgen van die manier van denken. Ja. We hebben heel lang gedacht van, als wij maar zorg dragen voor ons, en de wereld daarbuiten, dat die maar zijn plan trekken, dan komt het allemaal wel goed. Maar die wereld daarbuiten staat opeens aan onze deur en zegt van, hey, help, we hebben nu hulp nodig. Wat gaan we doen? Buiten houden of niet? Die dingen hangen aan elkaar vast, onvermijdelijk. En als we meer en meer naar helderheid toe groeien, meer en meer in de richting van ontwaken, dan gaat die illusie van de waan zelf, van ik ben afgescheiden en ik kan voor dit afgescheiden deeltje zorgen dat het allemaal in orde is en de rest maakt niet zoveel uit. Misschien niet die ik graag heb wel, maar voor de rest laat ik hiervoor zorgen. Die illusie, die waan, die begint losser te worden, beginnen we te verliezen, die begint doorprikt te worden. Als je dan denkt in termen van ontwaken en arahat en bodhisattva, dan kun je de vraag stellen, is er dan een arahat en een bodhisattva en zijn dat twee verschillende vormen van ontwaken? Niet als je gaat zien dat die waan van afgescheidenheid langzaamaan meer gaat afbrokkelen. Hoe zou een arahat kunnen ontwaakt zijn en denken van, mijn ontwaken is klaar, als al de rest nog aan het lijden is? Kan niet. Kan gewoonweg niet. Ja? In de definitie, de essentie van ontwaken is het gewoonweg geen mogelijkheid. Goed, dus historisch is het bodhisattva-ideaal ontstaan. Een bodhisattva-ideaal is een groot ideaal. Het is een ideaal dat ons in beweging zet om te beoefenen met alles wat we hebben. Het is niet gewoon ons leventje een beetje comfortabeler maken. Het is gewoon echt gaan kijken van, kan ik gewoonweg echt voor die werkelijkheid die reusachtig is, groot is, waar ik ook een deel van uitmaak, maar ook vele anderen, gewoon gaan en kijken of ik die kwaliteit van dharma, van werkelijkheid, meer en meer kan beschikbaar stellen. Ja. Dat is bodhisattva-ideaal. Ik kijk naar mijn klok, mijn eerste 10 minuten zijn voorbij, dus ga ik naar het tweede deel. Ik hoop dat het een beetje gekaderd is. Dus als je een beetje een idee hebt van bodhisattva-ideaal, we gaan nu kijken naar praktisch. Hoe ga je het praktische bodhisattva-ideaal gaan beoefenen? Wel, als je dat ideaal hoort, als ik dat ideaal hoor, ik ga het straks in mythisch daar nog wat meer over hebben, dan is dat reusachtig. Zoals ik al zei, één probleem met levende wezens, die komen er altijd bij. Ik zeg niks, ben er ondertussen ook verantwoordelijk voor. Het heeft veel wel zijn charmes, maar die komen er altijd maar steeds bij. Ja. Dus als je ze allemaal moet helpen om te ontwaken, dan ben je dus even bezig. En we leven maar beperkt, dus dat gaat lang duren. Je zou dus kunnen overweldigd geraken door dat ideaal. Al die levende wezens, die ik allemaal ga helpen naar ontwaken. Dus hoe ga je dat praktisch aanpakken? Je gaat praktisch beginnen waar je kunt beginnen. En dat begint gewoonweg met heel eenvoudige dingen. Straks kunnen we de afwas allemaal laten staan en onze voorzitter de afwas laten doen. Dat is goed voor zijn beoefening, dat is een feit. Maar we zouden hem ook gewoon kunnen ondersteunen. Gewoon ondersteunen en samen de afwas doen met hem. Ja. Zoiets klein is een heel klein stapje in de richting van Bodhisattva-ideaal. De volgende keer dat je op de tram zit en er is iemand die een vraag stelt, dan zou je vrienden kunnen reageren. Ik ben er zeker van dat jullie die allemaal doen. Maar goed, voor die ene keer dat je misschien toch iets minder vriendelijk voelt om dat te gaan doen, je zou het toch kunnen doen. Ook dat is een klein stapje in de richting van Bodhisattva-ideaal. Al die kleine dingetjes zijn kleine stapjes in die richting. We hebben onze ethische trainingsregels. Onze ethische trainingsregels zijn trainingsregels die bedoeld zijn om ons hart te gaan openen. Ons hart te gaan openen naar onszelf en naar anderen toe. En iedere keer als je met ethiek in de achtergrond gaat kijken of je een stapje verder kunt gaan dan je normale, beperkte, automatische, beschermende neigingen, en toch dat klein beetje meer doen voor die ander, dan ben je een stapje aan het zetten in de richting van Bodhisattva-ideaal. Ja? Dus elk klein stapje. Daarnet hebben we met de bhavana gedaan. Met de bhavana, we openen ons hart voor het bestaan van andere mensen. En vooral in de laatste fase kunnen we dat heel wijd laten gaan. Met de bhavana is een stapje in de richting van het Bodhisattva-ideaal. En een van de heel belangrijke manieren waarmee we Bodhisattva-activiteit kunnen verrichten, is het beschikbaar stellen van de dharma. Ja, daarom, zo'n plek als deze is belangrijk. Niet alleen zo'n plek als deze, maar zo'n plek als deze biedt het aan. We kunnen het ook in ons dagelijks leven doen. We hoeven niet de boeddhist te worden die nu constant over alles boeddhisme gaat zitten verkondigen, dat niet. Maar je kunt gewoon in je dagelijks leven, door hoe je zelf wordt, de dharma gaan communiceren en laten zien dat er een ander perspectief is. En hoe meer de dharma in ons gaat leven, hoe meer we dat vanzelf gaan doen. En tegelijk is het goed om daar aandacht aan te besteden. En gewoonweg heel gericht ook kijken of je mensen daarmee in contact kunt brengen. Zonder op te dringen. En tegelijk toch wel doen. Fijne balans om goed te maken. Goed, ik zeg, laat je niet afschrikken door de grootsheid van het ideaal. Begin waar je kunt beginnen. En tegelijkertijd laat je ook helemaal in vuur en vlam staan door het ideaal. Het is ergens tussen de beide en het is ook beide. Ja, we kunnen het klein houden en veilig. Ik ga nu wel kleine stapjes zetten in de richting die heel waardevol zijn. Maar laat je dezelfde tijd ook helemaal in vuur en vlam zetten. Dat wat je in vuur en vlam zet, laat je dingen doen die je anders niet zou doen. Energie, inspiratie, laat je grotere stappen zetten dan je normaal zou gaan doen. Dus laat je helemaal inspireren door dat ideaal. Ja. Bodhisattvas, je hebt ook vormen, afbeeldingen van bodhisattvas. Daar hangt het ook niet. Straks ga ik het nog over een andere afbeelding hebben. Dat zijn figuren, weergaven, die je kunnen inspireren om contact te maken met die energie van de gewoonweg zijn voor anderen. En die zijn mythisch. Die zijn mythisch, die staan niet echt, wel echt, dat is maar de vraag. Sangharakshi laat die vraag ook helemaal open. Maar ze kunnen ons wel inspireren om daar contact mee te maken. Dus zie je zo'n figuur of hoor je de mantra en daar raakt je, ga ermee spelen. Dan kan je hart in beweging zetten om contact te maken met dat ideaal. Oké, weer 10 minuten. We gaan van praktisch naar mythisch. En ik ga eerlijk zeggen, dit is mijn favoriete stuk. Ik heb het hier al verschillende malen verteld, het verhaal. Ik ga het opnieuw vertellen. Ik dacht even vanmiddag van, moet ik dat nu opnieuw vertellen? En dan dacht ik van, ja, want ik hoor het graag. En het is goed om steeds opnieuw te gaan horen, omdat er zoveel in zit. En toen ik het vanmiddag opnieuw voor mezelf een beetje aan het herhalen was, besefte ik van, ik snap het. Misschien weer iets dieper dan vorige keer. Dus je bent gewaarschuwd. Als ik nog praatjes geef in het centrum, dan ga je dit nog horen. Dan kan je kwaad. Ja. Goed, het verhaal. Het is een mythisch verhaal. Het is niet echt gebeurd. Misschien wel. Alhoewel, er zit één scène in waarin je kunt vermoeden dat het niet helemaal waar is. We hebben iemand die, net zoals ons, geïnspireerd is door Bodhisattva-ideaal. En die heeft zoiets van, ik ga dat doen. Ik wil een Bodhisattva-ideaal. Dus die neemt zich voor, ik ga voor ontwaken, maar ik ga niet gewoon voor ontwaken voor mezelf. Ik ga voor ontwaken voor alle levende wezens. Allemaal. Geen enkele uitzondering. Trouwens, je moet dat maar eens doen. Ik heb vanmiddag ook gedaan. Alle levende wezens gaan voorstellen. Dat zijn er veel. Ja. En ga dan eens kijken naar documentaires over planeten. Er zijn heel veel planeten. En daar leven ook microbes op. Die horen er ook allemaal bij. Zo. Goed, dus je had zoiets van, dat ga ik doen. Ik ga ontwaken. Ik ga ontwaken beschikbaar stellen. Ik ga alle levende wezens naar bevrijding helpen. En dat was om zichzelf wat aan te moedigen, zei hij van, en als het mij niet lukt, als ik het opgeef, mag ik dan alsjeblieft in 1000 stukken in elkaar vallen. Dat was om zichzelf een beetje een doelstelling te stellen die nog net iets hoger lag. Ze lag nog net niet hoog genoeg. Ja. Dus hij gaat gaan beoefenen, hij begint eraan. En hij doet wat hij kan, wat nodig is, om zichzelf en andere levende wezens naar bevrijding te helpen. En hij gaat door, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Stel het je voor. Ja, stel het je voor. Dus je bent al die levende wezens aan het helpen naar bevrijding. Op de meest eenvoudige manieren, door een wat geld te geven als ze het nodig hebben, door hun de tram op te helpen als ze niet goed te been zijn, door de dharma te onderrichten aan hen, door gelijk wat, alles wat dan nodig is, daarmee ga je andere levende wezens helpen en helpen in de richting van het waken. Dus iedereen dat je tegenkomt, elke mier, elke vlieg, elke microbe enzovoort. Dus stel het je voor, dan ben je aan het doen. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Goed, na 30 jaar, zal zoiets geweest zijn, ik weet niet meer hoeveel het was, een beetje dichterlijke vrijheid hier, zegt hij van, goed, ik ga nu eens kijken hoe ver ik nu sta met mijn doelstelling. En hij kijkt rond en hij komt tot diezelfde vaststelling als ik waarschijnlijk, er zijn er gewoon op bijgekomen. Ja, dus dat valt dik tegen. Van al die levende wezens die hij ging bevrijden, ja, zoveel zijn er nu ook nog niet. Stel het je voor, je bent zelf bezig en dan merk je van, wow, dat valt hier nog dik tegen. Ik stelde voor mezelf voor dat ik het deed. En wat ik doe is, ik kijk naar het nieuws en dan zie ik dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Ik kijk vandaag naar het nieuws en het lijkt of dat er steeds meer werk aan de winkel is. Ja. Nu, onze bodhisattva in spe, die heeft zoiets van, help, dit gaat gewoon echt niet lukken. En op dat moment geeft hij het op. Nu, hij was waarschijnlijk vergeten dat hij een afspraak met zichzelf had gemaakt. En wat gebeurt er? Hij barst in 1000 stukken uit elkaar. Dus hij ligt daar op de vloer, uitgespreid in 1000 stukken. Niet zo handig om dan nog verder te doen en andere levende wezens te helpen. Nu, in dit verhaal komt er een goddelijke interventie. En de Boeddha Amitabha, dat is de rode Boeddha, Boeddha van liefde, die had dat al een tijdje in de gaten. En die dacht, ik moet dat een beetje in de gaten houden, dat gaat daar niet goed komen. Dus hij ziet hem eens 1000 stukken uit elkaar barsten en gaat naar daar en zegt van, man, dat gaat zo niet lukken. Hè? De vorm die jij had, voordat je in 1000 stukken was gebarsten, die werkte niet. Dat was geen geschikte vorm om te doen wat hij je had voorgenomen. Ik ga dat anders organiseren. En hij begint gewoonweg, waarschijnlijk met superkool en van alles en nog wat, bodhisattva weer helemaal in elkaar te steken. En hij geeft hem een heel andere vorm. Een vorm die veel geschikter gaat zijn om zijn werk als bodhisattva te verrichten. En hoe ziet onze nieuwe bodhisattva eruit? En sommigen weten al natuurlijk wie het over gaat, maar je hebt hem misschien al gezien. Hij geeft hem, om te beginnen, verschillende gezichten. Verschillende gezichten, zodat hij alle richtingen kan gaan uitkijken. Met die verschillende gezichten kan hij dus langs alle kanten zien waar er wezens zijn die hulp nodig hebben. Dus in die zin is hij eigenlijk al beter uitgerust om gewoon al te zien waar mensen hulp en ondersteuning in de richting van bevrijding nodig hebben. Nu, meer gezichten, zou je kunnen zeggen, is ook meer werk. Dus wat doet hij? Hij gaat hem ook een hele reeks armen gaan geven. En misschien heb je die afbeeldingen al gezien. Als je ze van ver ziet, kunnen ze soms wel vreemd uitzien. Dat lijkt zo een bodhisattva met een hele witte bol zo. Ja. Maar dat is geen hele witte bol, dat zijn gewoon al zijn armen die zo rond hem reiken. Allemaal witte armen, en dat zijn er 1000. 1000 staat voor heel, heel, heel veel. En die zitten zo dicht op elkaar dat het lijkt of dat hij zo een heel dikke buik heeft. Maar dat is niet zo. Als je gaat in detail kijken, zie je dat hij allemaal armen heeft. En in elk van die handen, van die armen, heeft hij iets vast om anderen te gaan helpen. Ja. Dus opeens is hij al nog beter uitgerust om van dienst te zijn voor andere levende wezens. Hij ziet alles in alle richtingen en hij kan op heel veel verschillende manieren tegelijkertijd met heel veel verschillende werktuigen anderen helpen. Hij krijgt wel met twee voeten. Ik teleurstellend. Maar goed. Maar Amitabha is niet klaar. Want hij is nog niet helemaal af zijn bodhisattva. En op een bepaalde manier, denk ik, gaat Amitabha in dit verhaal het belangrijkste doen wat hij te doen heeft met onze bodhisattva. Wat Amitabha doet, is, hij gaat zijn eigen hoofd, niet letterlijk op te vatten, maar hij gaat zijn eigen hoofd bovenop die verschillende hoofden van onze bodhisattva gaan plaatsen. Dus hoe moet je je voorstellen, onze bodhisattva, Avalokiteshvara heet die, die heeft verschillende gezichten in alle richtingen, en Amitabha plaatst daar gewoon zijn boeddha-kop helemaal bovenop. Ja. En daarmee is de kers op de taart, letterlijk, want het is ook een rode boeddha. Waarom doet Amitabha dat? En ik denk dat dit gewoon heel essentieel is. Amitabha is een boeddha, is een ontwaakte. Amitabha is, is volledig inzicht, volledig mededogen. En het is pas vanuit volledig inzicht en volledig mededogen dat een bodhisattva als een bodhisattva kan gaan handelen. Zolang we geen volledig inzicht en volledig mededogen hebben, kunnen we niet echt als een bodhisattva gaan handelen. Mag ons niet gaan weerhouden om het te gaan proberen. Want elke poging is een stap in die richting. Is een stap ook in de richting van meer inzicht, meer helderheid, meer ontwaken, meer liefde en mededogen. Maar uiteindelijk zal een bodhisattva-activiteit pas een volledige bodhisattva-activiteit kunnen zijn vanuit dat volledige inzicht. Aan het denken hoor. Dat is nog iets dat ik wou zeggen, maar ben het even kwijt. Als we teruggaan naar historisch, technisch, dan hadden we het over de basis van het waken en die illusie van afgescheidenheid die we kunnen gaan ontgroeien. Als die illusie van afgescheidenheid volledig achtergelaten is, dan pas kunnen we echt gaan handelen als een volledige bodhisattva. Want op dat moment is er geen Artha Kuschelin meer, geen Upekshadakana, geen Mieke meer. Die zijn er wel nog, maar wij geloven niet meer in het feit dat dat losstaande eenheden zijn. We zien gewoon weg. We zien niet alleen, dat is onze diepste ervaring, dat er alleen maar verbondenheid is. En vanuit die diepste ervaring ontstaat die bodhisattva-activiteit vanzelf. Ja. En die diepste ervaring, dat is boeddhaschap, dat is ontwaken. En daarom is het zo belangrijk dat Amitabha daar zijn hoofd heeft opgezet. Om ons te laten zien van, weet je, een bodhisattva is pas een bodhisattva als ze ontwaken is. Laten we ons dan niet weerhouden om aan te proberen handelen als een bodhisattva. Laten we dat alsjeblieft doen. Maar laten we ook rekening houden met het feit dat we, zolang dat ontwaken er niet is, beperkt zijn in de visie van waaruit we kunnen handelen als een bodhisattva. Ik zat vanmiddag te denken aan momenta Avalokiteshvara in 1000 stukken uit elkaar barsten. Ik ga me helemaal niet vergelijken met Avalokiteshvara, maar 10 jaar geleden ongeveer, ook alweer 10 jaar geleden, had ik 3 jaar in basiseducatie gewerkt, leerpunt. En ik werkte met heel veel vluchtelingen toen. Ik gaf les aan hen, maar ik werd ook geconfronteerd met heel veel vragen, allerlei vragen. Vragen van hun wegzoeken in de wereld, taalvragen. Die mensen kwamen met heel veel problemen, heel veel pijn. En eigenlijk, achteraf gekeken, deed ik iets op een heel bescheiden basis, wat die bodhisattva ook deed. Ik wou hen allemaal helpen. Ja. Dus ik gaf mijn lessen, en daarna kwamen ze met dit en dat, en dan was ik daarmee bezig, probeerde ik hen zo te helpen. Ik was daar ook nog eens emotioneel mee bezig. En op een dag ben ik ook in 1000 stukken uit elkaar gebarst. Niet omdat ik me dat had voorgenomen, dat het niet zou lukken, maar op een dag moest ik gewoon naar bed, en heb ik weken op dat bed moeten liggen. En dan opnieuw weken. Momenteel hebben ze daar een term voor die ze toen nog niet gebruikten. Dat was burn-out. Ja. En wat er gebeurde was, ik ging die mensen allemaal proberen helpen. Maar dat kwam niet vanuit inzicht. Dat kwam vanuit pure, rauwe energie van ik wil iedereen helpen en mijzelf volledig voorbij lopen. En niet zien dat ik ook bepaalde grenzen had. En ook niet zien wat dat ze nodig hadden. Want ze hadden niet nodig dat ik elke nood van hen invulde. Ze hadden ook niet nodig dat ik dat deed. En voor mij was dat een heel goede illustratie ook van inzicht is nodig om anderen te kunnen helpen. Op ons bescheiden menselijk niveau, zeker op bodhisattva niveau. Ja. Dus laten we alsjeblieft het bodhisattva ideaal heel hoog houden, maar laten we ook rekening houden met inzicht is hetgene wat ons gaat echt in de richting van bodhisattva ideaal gaan brengen. Ja, goed, op zo'n moment, als je dan in 1000 stukken in elkaar valt, dan zijn er altijd mensen rondom u die u kunnen erop wijzen van. Misschien had je meer vanuit inzicht kunnen gaan handelen. Goed. Ik denk dat ik bijna klaar ben. Er is nog één iets, denk ik. En dat is eigenlijk om af te sluiten. Toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik ook aan de Hart Sutra en de Diamant Sutra. En waarom dacht ik daaraan? Wel, mijn conclusie was bij het Bodhisattva ideaal, voor mezelf, en je mag zelf voor jezelf kijken of je dat ook vindt, voor mezelf was de conclusie, geloof niet dat je het Bodhisattva ideaal begrijpt. Dat was mijn conclusie voor mezelf. Geloof niet dat je het begrijpt. Zie het als iets wat een mysterie is. Een mysterie waar je kunt naartoe groeien, waar je door kunt geïnspireerd worden. Maar ik wil echt voor mezelf vermijden te denken dat ik het begrijp. Het verhaal van Avalokiteshvara, die een stukjes uit elkaar valt in het hoofd van Amitabha erop, helpt mij. Maar ook de Hart Sutra en de Diamant Sutra helpen mij. En daarmee sluit ik af. Als je de Diamant Sutra gaat lezen, dat is een heel avontuur om dat eens te gaan doen als je dat nog niet gedaan hebt. In de Diamant Sutra staan er zo'n zaken dat voor een bodhisattva is er geen gift meer. Er is ook geen gever meer en er is geen ontvanger meer. Dat onderscheid valt volledig weg. En in de Diamant Sutra is dat maar een begin, want het gaat nog veel wilder dan dat. Ja. Dus voor mij een herinnering van koester het bodhisattva ideaal, maar zie het in die zin van ik begrijp het niet, maar ik kan er wel naartoe groeien. Meer heb ik niet te zeggen. Maar eigenlijk wel, maar ik heb maar een half uur. Dat is goed. Dank u wel.